Aanstaande woensdag zijn we weer bij elkaar en we zijn gekomen bij het boek Openbaringen. En daar gaan we wat in struinen en kijken wat Openbaringen ons te zeggen heeft. Hey, als je mee kan doen, hey, ik ga gewoon lekker meedoen. Hey, laat ook je licht even schijnen of laat ook even uitspreken van wat je zelf altijd geleerd hebt. Hey, misschien kunnen wij er wat van leren en we kunnen zien wat God uiteindelijk allemaal naar ons toe brengt. Het is zeker in deze tijd is het heel belangrijk. Ik hoorde vanmorgen nog een preek en dat ging ook over de eindtijd. En daar werden de Russen in gebruikt. En toen dacht ik, oké, ik ga even kijken of ik in de openbaringen Rusland kan zien staan. Dat kon ik niet vinden. Maar dat maakt niet uit, maar ik wil er eigenlijk maar mee zeggen. Hey, er wordt heel veel over gesproken, er wordt heel veel over gedacht. En het is goed om daar gewoon ook even een inzicht in te krijgen. Om dat gewoon ook eens even... En je kan uiteindelijk ook op zo'n woensdagavond kan je gewoon vragen stellen. En dan kan je gewoon kijken van, hey, zit ik nog steeds op de goede rit? Want dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, ook Paulus, die kwam uiteindelijk ook tot een verandering van denken. Toen hij een ontmoeting had met Jezus op de weg naar Damascus. En het was wel totaal anders dan dat hij in eerste instantie bedacht had. En daarom is het goed om elke keer weer te kijken van wat gebeurt er en wat is God aan het zeggen. En dat is, dus dat is even de woensdagavond. Amen. We gaan zometeen ook, als we de liefdegave ophalen, daar gaat Erik wat over zeggen. Want we gaan dat ook even naar Oekraïne doneren. En het is goed om daar ook gewoon even wat over te horen. Ik ga met jullie weer wat verder met datgene waar we mee bezig zijn. En ik heb er vandaag boven gezet een koninkrijk van priesters zijn. Een koninkrijk van priesters zijn. Als we kijken naar God, hoe dat hij de aarde schiep. En we weten allemaal, de aarde was een grote chaos. Het was woest en ledig. En hij zweefde over de wateren. En hij ging scheppen datgene wat er nu is. Of anders, hij ging scheppen de hemel en de aarde. Al de dieren en de mens. En toen het geschapen was, toen zei hij, het is zeer goed. Alleen, er is iets misgegaan, want het is nu niet meer zeer goed. Ja of ja? Want we hebben dikke stormen, we hebben van alles en nog wat eigenlijk niet fijn is. Op dit moment hebben we weer oorlogen. En God die zegt, hey joh, dit was de bedoeling niet, maar in Jezus heb ik het hersteld. En dat is goed om dat te weten. In Jezus is het hersteld. En hoe is het dan hersteld? He, Jezus is de aartsvader geworden. Uit Jezus zijn wij geboren. En we hebben namelijk een bepaalde status daarin meegekregen. Omdat we de DNA van de hemel hebben. En wat ik vandaag wil doen, dat is daar gewoon weer eens even de vinger op leggen en even aangeven wie zijn we nu eigenlijk en waarom zijn we opnieuw geboren en heeft dat nog een uitwerking in ons. En de Bijbel die leert ons dat we een koninklijke priester zijn. Ik ga dat even met jullie lezen in 1 Petrus hoofdstuk 2. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming en nu in ontferming aangenomen. Hier staat nogal wat. Gij zijt, staat het. Dus je bent namelijk een uitverkoren geslacht. En ik ben er eigenlijk van overtuigd, als je dit leest, dan is dat ook voor jou. Want God die wil namelijk dat alle mensen naar hem luisteren en alle mensen hem toebehoren. Want dat is namelijk zijn opdracht. Dat is de opdracht van Jezus om op de aarde te komen als mens en dat te volbrengen. En dat is namelijk heel goed om daar gewoon eens de vinger bij te leggen. En dan zegt hij, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. En hier hebben we eigenlijk het thema. Dus je bent een koninklijk priesterschap. Dat betekent namelijk priester zijn. Dat betekent eigenlijk dat je tussen God en de mens instaat. Als je naar het Israël kijkt, naar het Oude Testament, dan was eigenlijk Gods bedoeling dat het hele Israël dan die priesters zouden worden. Alleen, daar zijn ze eigenlijk niet mee akkoord gegaan en toen is er uiteindelijk alleen de Levi, de stam van Levi is priester geworden. En waarom moest er een priester zijn? Op dat moment was de Heilige Geest nog niet uitgestort. De Heilige Geest die was nog in de hemel. En als je een profeet was, een priester was, dan had je die Heilige Geest op je gekregen. En dan was je namelijk de verbinding tussen de hemel en de aarde. Dat was uiteindelijk het priesterschap. En de hoge priester, die ging één keer in een jaar naar het heilige der heiligen, om het hele volk vrij te zetten van de zonde. En dat gebeurde in het Oude Testament. En wij moeten gewoon heel goed opletten dat we niet in dat spoor doorgaan. Want er is namelijk wat veranderd. Er is namelijk geen hoge priester meer uit de stam Levi, maar er is een hoge priester vanuit God zelf, vanuit de hemel. En hij is naar de aarde gekomen en hij heeft namelijk zijn leven gegeven. Hij is ook het offer geworden, hij is het lam geworden. En hij is uiteindelijk aan het kruis gegaan. Daar heeft het bloed namelijk gevloeid en met dat bloed is hij naar het heilige der heiligen gegaan. Net zoals dat in het Oude Testament de hoge priester ging. En dan was het hele volk weer vrij van alle ongerechtigheden. En dat was voor een jaar. Maar nu is hij hoge priester, was hij hoge priester voor eeuwig, zegt de Hebreeënbrief. En dan is het voor altijd, zijn wij vrij van die zonde. En wij zijn daardoor, een koninklijk priesterschap geworden. En wat betekent nou dat koninklijke priesterschap? Dat betekent gewoon dat wij kunnen gaan heersen over de omstandigheden. We gaan niet heersen over elkaar. Nee, we gaan heersen over de omstandigheden. En daar gaan wij gewoon mee wandelen. En wat zijn die omstandigheden? Dat kan een dikke storm zijn. Dat kan ook een storm in je leven zijn. Dat kan namelijk ook iemand in je omgeving wegvallen. En dan is het een enorm rumoer. En dan gaat God uiteindelijk tegen je zeggen. Ik wil dat je dat kan handelen. Ik ga je vrede geven. Ik ga je rust geven. Ik ga je inzicht geven, zodat je hiermee kan wandelen. En ik ga je ook een gedachte geven. Dit is niet het einde. Dit is niet het einde. Want het einde is dat we eeuwig met hem zullen zijn. Dat we eeuwig met hem zullen leven. En misschien moet ik daar ook nog even wat over zeggen. Want soms zijn wij bang om dan te denken, wat zal dat eeuwige leven dan inhouden? Hoe zal dat eeuwige leven eruit zien? We durven er ook bijna niet over te praten. Maar als je dan weer naar de schepping gaat, dan zie je dat Adam en Eva gewoon in het paradijs rondwandelt. Dan daar gewoon hele mooie bomen staan. Dat er gewoon van alles gebeurt. En dat God namelijk ook gewoon regelmatig bij hun langskomt. En ik stel me echt voor. Hey, dat we gewoon met elkaar gewoon van alles aan het doen zijn. Om gewoon de heerlijkheid van God groot te maken. En hij is gewoon degene die gewoon regelmatig even bij je langskomt. En dan zou je zeggen, hé, maar hoe gaat het dan? Maar hij is alomtegenwoordig. Hij is namelijk geest. Hij kan namelijk gewoon in je zijn. Er zal altijd vrede zijn. Er zal nooit met elkaar oorlog zijn. Want uiteindelijk wil hij gewoon dat wij in vrede zullen wandelen. En dat is goed om dat gewoon even te weten. Als we het dan over die koninklijke priesters hebben. Dan staat dat dan in 1 Petrus 2 vers 9. Maar het staat namelijk ook in Openbaringen 1. En dan ga ik het ook even met jullie lezen. Openbaringen 1. En dan zie je dat Johannes, die is op Patmos. En dan zegt hij, en ik lees het even vanaf vers 3. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u in vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden. En de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in aller eeuwigheid. Amen. Dus hier zien we ook dat Jezus ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters. Wat ik hier eigenlijk ook heel mooi in vind. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En dat is geschreven toen in Openbaringen, de tijd is nabij. Dus degene die dit hoorde, die dachten, oh, dat koninkrijk van priesters, dat is wel heel dichtbij. En die is namelijk al gekomen, want gij zijt een koninklijk priesterschap. Dat zegt 1 Petrus. Even later, in Openbaringen 5, komen we het nog een keer tegen. Dat ga ik ook even met jullie lezen. En dan gaat het over de boekrol. Gij zijt waardig de boekrol te nemen, in vers 9. En haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hem voor God gekocht met uw bloed. Hier komt dat weer wat ik het net over had. Uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hem voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Dus hier kom je weer tegen dat wij als koninklijke priesters zullen gaan heersen. In het eerste gedeelte ging het uiteindelijk nog over dat we dat zijn. Nu heersen we en uiteindelijk zien we ook, want als we naar Romeinen kijken, dan staat er gewoon, we zijn meer dan overwinnaars. In Colossense staat dat Jezus elke macht heeft ontroond en openlijk tentoongesteld. We zien elke keer weer dat God namelijk wat klaargemaakt heeft in Jezus. Hij heeft wat klaargemaakt voor zijn volk. Als we nog weer even teruggaan naar 1 Petrus, dan zien we namelijk dat hij zegt, eens niet zijn volk, nu Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. Dus hier spreekt hij namelijk over een volk wat uiteindelijk ontstaan is uit Jezus. Niet uit Abraham, maar uit Jezus. uit Abraham, dat is het volk, de Joden, dat is het volk Israël, zoals in het Oude Testament. En het volk dat bestaat nog steeds. Het is in het Midden-Oosten, in het land Israël, maar ze zijn over de hele aarde gegaan. Maar de Bijbel die zegt, er is maar één weg tot Jezus. Niet twee. Niet Abraham en Jezus. Maar het is alleen Jezus. En dat betekent dat ook alle Joden, alle Israëlieten, die zullen Jezus moeten aanvaarden. Die moeten de DNA van Jezus in hun krijgen. Om uiteindelijk dat koninklijke priesterschap te zijn. En dat moeten wij goed onthouden. Dat betekent dat we hoeven niet ons minder te voelen als de Israëlieten. De Israëlieten hoeven zich niet minder te voelen als de heidenen. We zijn namelijk allemaal gelijk. We zijn allemaal mensen van één God. En dat moeten we gaan beseffen. Waarom zeg ik dit? Ik zeg dit omdat ik regelmatig wat anders hoor. En dat doet mij pijn, want dan denk ik, waarom is Jezus gekomen? Waarom is Jezus gekomen? Jezus is gekomen om de zaak te herstellen. Jezus is gekomen om uiteindelijk het boek van het oude verbond te sluiten. En een nieuw boek te openen. Het nieuwe verbond. Het nieuwe testament. En dat is belangrijk. Moet je dan het oude testament aan de kant schuiven? Nee. Want het is een voorafschaduwing. Het is datgene wat God namelijk bedoeld heeft. Als we naar de 10 geboden kijken, dan staat er namelijk, dat wij de Sabbat zullen wij heiligen. 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag zult gij niet arbeiden. En dat is namelijk die ene dag, dat is een voorafschaduwing voor de 7 dagen in het Nieuwe Testament. Want dan zegt hij, ik wil dat je beseft dat je nog steeds tot je rust in kan gaan. En tot die rust in gaan, dat is niet één dag per week. Nee, dat is 7 dagen per week. Dat is 52 weken per jaar. En dat is tot in eeuwigheid. Amen. En daarom is het wel goed om dit gewoon te beseffen. En daarom moeten wij ook zeker weten, als we naar Israël kijken, die zit regelmatig onder vuur, bid voor ze. Bid voor ze dat ook zij, de Jezus die geboren is in hun plaats, in hun tijd, dat die gewoon aanvaard wordt door hen. Ik ben ervan overtuigd. Als zij dit gaan erkennen, de Jezus die geboren is als Messias, dan zal de aarde er totaal anders uit gaan zien. En daarom is het goed om dat gewoon even vast te houden. Maar God die zegt, ik heb in het nieuwe verbond, in het nieuwe testament, heb ik een koninklijk priesterschap gevormd. Een heilige natie. Een volk Goden ten eigendom. En dan moet je kijken waarom dat hij dat gedaan heeft. Om de grote daden te verkondigen. En welke daden zijn dat dan? Zijn dat de daden dat de wereld vergaat? Zijn dat de daden dat de wereld nu, dat Rusland nu van alles aan het doen is? Nee, dat zijn de daden dat Jezus aan het kruis is gegaan. Dat hij hoge priester is geworden. En dat hij zijn bloed heeft genomen. Hij heeft niemand anders nodig daarvoor gehad. Hij heeft geen dier hoeven te doden. Hij heeft geen mens hoeven te doden. Hij is zelf gegaan. En hij heeft het bloed is opgevangen. En daarmee is hij naar de Vader gegaan. En wij moeten Jezus op een hoger voetstuk zetten als dan we nu al doen. Jezus heeft zo enorm veel gedaan voor deze wereld. En als ik naar de wereld kijk, als ik naar mijn eigen kijk, als ik niet goed nadenk, dan denk ik, het zal allemaal wel. Maar hij heeft zo enorm veel voor jou en mij gedaan. En die credits moeten we hem geven. En daarom is het goed om te beseffen, dat hij het allemaal gedaan hebt, wat we net lazen in Openbaringen. Hij heeft zijn bloed gegeven en om ons tot een koninklijk priesterschap te maken. En dat koninklijke priesterschap, als dat handen en voeten krijgt, dan ga je ontdekken dat de wereld vol wordt met zijn glorie. We weten allemaal vanuit Efeze, als we opnieuw geboren zijn, dan worden we hemelburgers. Ja toch? Dan zijn we wel op deze aarde, maar er niet van. Dat betekent dat wij naast Jezus staan. Wij zijn namelijk uit hem geboren. Hij is de eerstgeborene. En hij is opgestaan uit de doden als eerste. En we weten dat enorm veel teweeg gebracht had. Er was een aardbeving toen hij het graf uitkwam. We hebben een paar weken geleden het met elkaar over gehad. De schellen van de ogen moesten afgevallen worden om Jezus op een goede manier neer te zetten. En op een goede manier te zien. En we zien dat die schellen van onze ogen gaan. En dan gaan we ook ineens ontdekken dat we die koninklijke priester zijn. Koninklijk. Dat betekent, wij kunnen gewoon vanuit de hemel kunnen we hier op aarde dat neerzetten wat de hemel wil. Als we nog meer even naar het Oude Testament gaan, want ik heb dat net wel gezegd, maar het Oude Testament gebruiken we nog steeds, want er zijn heel veel profetieën. Een van de profetieën is in Ezekiel 34, ik zal één herder over hun aanstellen. De vorst Davids. En dat is uiteindelijk weer Jezus Christus. En Jezus Christus die was in Johannes 14. Toen kondigde hij aan dat hij naar de hemel ging. En toen heeft hij gezegd, ik ga bidden voor een trooster. Die altijd bij je zal zijn. En dan bidt hij om de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die krijgt hij als hij naar de hemel gaat en aan de rechterhand van de Vader zit. Staat in Handelingen. Dan komt de Heilige Geest, die wordt hem toebedeeld. En die stort hij uit aan de 120 die op de aarde zijn. Amen. En dit moeten we vasthouden. Dus die 120 waar Jezus mee wandelde, er waren er meer dan die 12. Maar er waren er 120 die in de bovenzaal zaten en de Heilige Geest die kwam op hun leven. En daar werd hij uitgestort. En iedereen die begon namelijk te praten, en iedereen begon te praten zodat iedereen het verstond. En wij zijn soms zo druk bezig met die tongentaal, maar uiteindelijk staat daar helemaal niet dat het tongentaal is. Er staat namelijk gewoon dat een taal was dat iedereen kon horen waar dat het over ging. En daar gaat het over. En ik weet wel, ik geloof ook in tongentaal. Ik geloof ook in geheimenissen met God praten. Maar dan is het van mij naar hem toe. Dat is niet van mij naar jou. Maar uiteindelijk, want dan zegt hij, als je dan in tongen spreekt, gaat het dan ook vertalen. Hij wil dat wij gewoon met elkaar duidelijk weten waar het over gaat. En dat we geen wartaal spreken. En daarom is het goed om te weten dat die Heilige Geest alles te maken heeft met jouw koninklijke priesterschap. Wat jij uiteindelijk aanvaard hebt door je wedergeboorte. Hij heeft geklopt aan je deur. Jij hebt geopend. Hij is bij je binnengekomen, heeft maaltijd met je gehouden en heeft de Heilige Geest achtergelaten. En die is in jou komen wonen en die woont in jou. En misschien kan je dat nog niet helemaal handelen, maar als jij gaat beseffen dat je een deel van de koninklijke priesterschap bent en dat je de Heilige Geest daarvoor nodig hebt, dan zal je gaan merken dat die Heilige Geest regelmatig wat tegen je zegt. Alleen je hebt het gewoon niet in de gaten. Maak je niet druk, maar God die komt wel klaar met jou. Maar je moet alleen maar beseffen dat je een deel van dat van het koninkrijk bent, waar 1 Petrus over praat. Eens niet zijn volk, nu Gods volk. Eens niet in ontferming, nu in ontferming aangenomen. En wat is die ontferming? Hé, dat is Jezus. Jezus, die heeft dat klaargemaakt voor jou en mij. En ga jij nou niet bedenken wie erbij hoort. Als je maar weet dat je er zelf bij hoort. Dat is het belangrijkste. God, die komt ook wel klaar met je vrouw, met je man, met je vader, met je moeder. Met je kind, je kleinkind. Met je buurman, je buurvrouw, of wie dan ook. Hé, laten wij daar niet mee bezig. Je moet er eens op letten. En ik ga nu even een klein zijstapje. Je moet eens opletten hoeveel dan we als christenen bezig zijn om te kijken hoe dat een ander leeft. Dat een ander dat juist niet goed doet. Terwijl dat het helemaal niet aan jou is. Het is ook niet aan mij, ook niet, ik niet als pastor. Uiteindelijk moet ik alleen maar vertellen wat God namelijk gedaan heeft in Jezus Christus. Wie we zijn in Christus. Dat is belangrijk. En ik moet niet bezig zijn met welk volk dat het verkeerd doet. Die doet het verkeerd, die doet het verkeerd. Dat is niet aan mij. Dat is voorbij. Want de boom van de kennis van goed en kwaad, die is namelijk niet in de hemel. Die is niet in de hemel. Dat is de boom van leven, is daar, die is daar geplant. Want die boom van de kennis van goed en kwaad, die is ontworteld aan het kruis. Want de zonde, dat is namelijk geen issue meer bij God. Want God heeft namelijk zijn zoon gegeven. En de zonde, die heeft hij gewoon weggenomen. Mag je dan maar raakzondigen? Nee, je mag niet raakzondigen. Ik ga je zeggen, dat ga je ook niet meer doen. Want als je de DNA van Jezus in je hebt, dan wil je op hem lijken. En dan wil je zijn als je vader. En daar gaat het om. En dat moeten we vasthouden. En laat je niet meer verleiden door niemand. Want zelfs als je gezondigd hebt. God is er om jou te vergeven. Ja, dan zal je zeggen. Ja, maar ik heb nog geen vergeving gevraagd. Weet je wanneer je vergeving hebt gevraagd? Toen je je leven aan Jezus gaf. Toen heb je vergeving gevraagd. En toen heb hij het jou gegeven. En wanneer, wat heeft hij gegeven? Hij heeft bevrijding gegeven voor eeuwig. En dat moeten wij vasthouden. We moeten niet elke keer terugvallen in hetgeen wat het oude is. Het oude hebben we afgedaan. We hebben ons leven begraven, ons oude leven. En het is niet meer aan de orde. En dat moeten wij gewoon echt goed vasthouden. Daarom is het gewoon heel duidelijk, wij moeten ons beseffen dat we een koninkrijk van priesters zijn. Nou, dan zou je me een vraag kunnen stellen. Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik daar dan mee leven? Dan ga ik weer naar het Oude Testament. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 55. Nee, Jesaja hoofdstuk 55. Johannes staat namelijk niet in het Oude Testament. Maar het is Jesaja. Jesaja 55, en dan zien we, o alle gij dorstigen, kom, koopt en eet. Kom, koopt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Halleluja. Nu weet ik het even verder niet. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Ja, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Want waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzamelen kan? Als je dit leest, dan zegt hij hier, dan kondigt hij hier uiteindelijk een nieuwe verbond aan. Hij verkondigt het Nieuwe Testament aan. En hij zegt, het Oude Testament, daar moest je wat voor doen. Daar moest je wat kopen. Maar het is nu het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Testament, en dat is gratis voor niets. Dat is namelijk genade, onverdiende gunst. En dan gaat hij verder, en dan zegt hij in vers 6, zoek de Heere terwijl hij zich gaat laten vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten en bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hen ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Nou, als we hierin blijven zitten, dan gaan we elke keer bezig, zoekt terwijl hij te vinden is. Maar stel je voor dat je hem gezocht hebt en dat je hem gevonden hebt. Moet je dan nog zoeken? Dan kon het wel eens wezen, als je aan het zoeken gaat, dat je een andere God tegenkomt. Dus weet gewoon even, als je gezocht hebt, als je hem gevonden hebt, als je leven aan Jezus hebt gegeven, dan is dat namelijk een feit. Dan ben je namelijk een koninklijk priester. Dan hoef je daar namelijk nooit meer aan te twijfelen. En het feit dat ik hierover spreek en weer over spreek en weer over spreek, dat heeft namelijk wel een doel, want ik wil namelijk, en God die wil namelijk, dat we dat gewoon echt gaan beseffen. Dat Jezus één keer gestorven is, één keer is hij de hoge priester geworden, één keer heeft hij het bloed bij Jezus gebracht en één keer heeft hij aan jouw deur geklopt. En jij hebt hem één keer open gedaan. En toen is hij bij je binnengekomen en toen heeft hij één keer de Heilige Geest in je uitgestort. Dat betekent, ook als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb een papa en een mama. En zij zijn met elkaar naar bed geweest. En er is namelijk een gemeenschap geweest en uiteindelijk ben ik daaruit voortgekomen, ja of ja. En één keer is die miljoen zaadjes is op dat eitje afgegaan. En er is er één van dat zaai, één van die miljoen zaai, die heeft zich gehecht aan dat eitje bij mijn mama. En daar ben ik uit voortgekomen. En dat hoeft niet weer opnieuw. Hoor je wat ik zeg? Dat hoeft niet weer opnieuw. Want dan zijn we ergens mee bezig wat geen realiteit is. Dus ik ben één keer geboren uit mijn vader en mijn moeder. En dat zal altijd zo zijn tot in eeuwigheid. En dat kan niet veranderen. En daarom, als je gezocht hebt, hij heeft geklopt aan je deur. Hij heeft gemeenschap met jou gehad, met jouw geest. En daar is een nieuwe geest uit ontstaan. Dan betekent dat die nieuwe geest nieuw leven is. Dat het een koninklijk priester is. Dat dat Gods eigendom is. Dat dat namelijk iets is waar God wat zelf wat mee kan doen. Want hij wil daar namelijk iets mee doen, want dat is namelijk zijn bedoeling. Hij heeft namelijk de aarde geschapen. En zijn bedoeling was dat dat eeuwig zou gebeuren. De bedoeling was niet dat Adam en Eva zouden sterven. De bedoeling was niet dat de slang ging spreken. De bedoeling was dat ze eeuwig zullen zijn op deze aarde. Maar dat is niet gebeurd, dus daarom moest er een tweede Adam komen. Jezus Christus. En daarom moest hij namelijk komen en hij moest namelijk de aartsvader worden. Het bloed naar de vader moest gebracht worden, zodat hij hoge priester kon zijn. En zodat jij en ik deel konden worden van die natie. Die hemelse natie. Amen. En dat is namelijk de realiteit. Maar nu komen we dan, dus we zijn op een gegeven moment die koninklijke priester. En hoe groeien we nou in ons priesterschap? Hoe groeien we nou in onze koninklijke priesterschap? De Bijbel die zegt, we zijn het lichaam van Christus. En iedereen heeft zijn eigen deel. De een is een grote teen en de ander is een oor en weer een ander is een neus. En weer een ander is een vinger. En zo heb je heel veel variëteit, ja of ja. En daarom, zo is het namelijk ook in het Koninkrijk van God, zo is het namelijk ook in het koninklijk priesterschap. We hebben allemaal onze eigen setting. En God bepaalt dat. Daarom zegt hij, dat zei ik net, de vos Davids, die zal gaan komen en die zal ons in de grazige weide brengen. Dat zei hij toch? Wij hoeven de grazige weide niet op te zoeken. Nee, hij gaat voor ons uit En hij ziet een geweldige weide. En hij denkt, hey, daar gaan ze iets van opnemen. En dat gebeurt. En zo ben jij een schaap. Zo ben jij een deel van zijn koninkrijk. En hij zal dat gewoon uitwerken. Ik zat nog bij Jesaja 55. En dan ga ik ook nog even naar vanaf vers 10. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdaalt en daarin niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde, maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten, geeft zaad aan de zaaier, brood aan de eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en volbrengen waartoe ik het zend. Dus het woord van God, dat gaat iets teweeg brengen in jou en in mij. Dat heeft de profeet Jesaja het hierover. En dat woord, dat is als een zaad. En dat wordt gezaaid in de goede aarde. Nou, wat is nou die goede aarde? Is dat Nederland? Is dat Rusland? Is dat Israël? Nee, dat ben namelijk jij en ik. En we zijn goede aarde geworden. En dan kom ik weer even in herhaling. Omdat er iemand in jouw leven is gekomen. En dat is namelijk de Heilige Geest. Jij bent een goede aarde, omdat je namelijk een hemelburger bent. En datgene wat God aan het zaaien is, hij wil de hemel op de aarde planten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Amen. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Toen hij dit uitsprak, kon dat nog niet volbracht worden. Want Jezus was nog niet gestorven. Maar hij gaf het aan, daarom is het een gebed die je tot God richt. Vandaag is het onze Vader. Hij is de vraag of wij die nog tot God moeten richten. Want hij heeft het al helemaal volbracht. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Vergeef ons onze zonden. Dat heeft hij namelijk gedaan. Amen. Dus met andere woorden, wij moeten gewoon eens even goed gaan kijken. Hey, waar moeten wij zijn als wij vandaag met God willen wandelen? Zitten wij dan nog voor de kruisiging of zitten wij na de kruisiging? En hier moeten we echt ernst mee maken. En daarom is het ook, want er zijn ook gewoon heel veel theorieën die zeggen een koninklijk priesterschap, dat gaat komen als Jezus weer gekomen is. Maar dan ga je zeggen, hij heeft namelijk gebeden tot de Vader, ik wil een trooster zenden, want ik zie dat ze het zelf niet kunnen redden. En dan stort hij me uit op Pinksteren. En dan is namelijk Jezus op aarde, ja of ja? In de vorm van de Heilige Geest, ja of ja? Dus met andere woorden, hey, Jezus is al reeds op de aarde. Want die woont namelijk in jou. Die woont namelijk in mij. En je hebt God de Vader, God de Zoon aan de rechterhand en God de Heilige Geest op de aarde, de vertegenwoordiger van de hemel. En daarom is dat koninklijke priesterschap, hey, dat is geen utopie. Dat is niet, daar gaan we nog op zitten wachten. Nee, dat is namelijk vandaag. Kijk namelijk naar Petrus. Petrus had namelijk verloochend voordat Jezus aan het kruis ging. En toen kwam Jezus, die stond op uit de dood. En toen zei hij, hey, ik ga daar komen, nodig ze allemaal uit. Ook Petrus, zegt hij dan. En dan komt hij bij Petrus en dan zegt hij, hey, heb je me lief? Het eerste wat hij ging doen, hij moest gewoon Petrus overtuigen dat Petrus nog steeds bijhoorde. Dat Petrus namelijk niet verknoeid had. En dan zie je dat Petrus gewoon, als dan Jezus naar de hemel is, de Heilige Geest is uitgestort, dan is de eerste samenkomst die ze hebben met die 120. En die 120, hij heeft ze waarschijnlijk bij elkaar geroepen, maar dat waren er geen 120, want de Bijbel zegt dat er 3000 tot geloof kwamen. Hoe kwam dat? Omdat Jezus weer gekomen was in Petrus. Dus daarom, Petrus die kon dat zelf helemaal niet, want hij verloochende Jezus toen hij het zelf moest doen. Moet je op letten. Maar omdat Jezus in hem woonde, kon hij gaan prediken, kwamen er 3000 tot geloof. Je moet het nog maar eens lezen, de tweede preek die hij hield, kwamen er nog 5000 tot geloof. Ergens staat ook dat er zelfs de zieke genas. Waarom? Omdat Petrus zo fantastisch was. Nee, hij zei nog, Jezus, die ken ik helemaal niet. Nooit van hem gehoord. Terwijl dat hij 3 jaar met hem gewandeld had. Maar uiteindelijk, doordat de Heilige Geest in zijn leven was en in zijn leven was gekomen, kon hij op een gegeven moment dat doen waar dat hij voor geroepen was. En zo is het ook met jou en mij. En natuurlijk, wij hebben Jezus ook verloochend. Ik heb Jezus ook verloochend. Maar het heeft totaal niets meer in het lijf als wij die ontmoeting met hem hebben gehad. En de Heilige Geest in ons leven is gekomen. En misschien denk je, gisteren toen voelde ik wel dat de Heilige Geest in me was. Maar vanmorgen gebeurde er wat. En nu denk ik dat hij weggewandeld is. Je ga je zeggen, hij kan nooit meer wegwandelen. Hij kan nooit meer wegwandelen. Net zo goed dat mijn haar, wat ik van mijn vader heb gekregen, die kan niet uit mijn hoofd wegwandelen. Ik zal tot in eeuwigheid een grote bos haar houden. Amen. En misschien, want ik had corona en toen dacht ik, nu gaat er wat mis. Want toen ging er al het haar eruit. Maar ik heb het gewoon weer terug, ja of ja. Amen. Maar als je me gezien had net uit het ziekenhuis, dan kon je dwars door alles heen kijken. Ik denk dat er wel 2/3 van mijn haar weg was. Maar mijn vader loochent zich niet in mij. Het komt gewoon weer terug. Amen. En zo is het namelijk ook met jou. Zo is het namelijk ook als je die deur hebt geopend. Als Jezus binnengekomen is, maaltijd met jou gehouden hebt. Weet dan gewoon, toen is er wat gebeurd. Er is namelijk gemeenschap hebben plaatsgevonden. Er is namelijk het zaad van hem is namelijk in jou terechtgekomen. En dat is namelijk een foetus ontstaan. En dat is het nieuwe leven. En dat zal eeuwig bestaan. We hadden het net even over Nelly. Nelly had ook de leven aan Jezus gegeven. Ze is hier op aarde 97 geworden. Maar ze is namelijk verhuisd. Ze is namelijk verhuisd vanaf deze plaats naar de hemel. En ze wandelt daar nu rond. Het zal me niets verbazen dat ze ook nog even hier naartoe kijkt. En dan denk je, ik heb het hier beter dan bij jullie. En dat is namelijk gewoon waar het om gaat. Nou, hoe komen we nou uiteindelijk tot onze bestemming in ons koninklijk priesterschap? Dan staat er gewoon, alzo zal het mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij weerkeren. Maar het zal datgene doen waar ik het voor bestemd heb. En dat is belangrijk om te weten. Dit is het Oude Testament. Nu ga ik naar het Nieuwe Testament en dan ga ik naar Marcus. Marcus hoofdstuk 4. En dan ga ik het zachtjes aan mee afsluiten. Want ik merk dat het ook weer langer duurt dan dat ik even dacht. Maar dat heeft ook te maken dat God gewoon van alles binnenbrengt. En ik ga het echt naar mijn eigen preek luisteren zometeen. Omdat ik merk dat hij aan het openbaar is. Dan moet ik Marcus nog maar even lezen. Ik zoek, hier heb ik het. Marcus 4. En dan staat er bij mij boven. Marcus 4. Nou is 5. De groei van het koninkrijk Gods. En hij zeide vanaf vers 26. En hij zeide al dus, al zo is het koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt in de aarde, slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren. In de aar, wanneer de vrucht rijp is, laat hij het terstond de sikken inslaan, opdat de oogsttijd aangebroken is. En hij zeide, hoe zullen wij het koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? Het is als een mosterdzaadje. Wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde, en toch als het gezaaid is, opkomt, groter wordt dan alle tuingewassen en grote takken maakt, zodat in de schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen. Hier gaat over het zaad. En we weten, als we de Bijbel hebben, dan hebben we het over het woord, is als een zaad. Dus als je vandaag hebt zitten luisteren, dan is het gewoon zo dat God aan het zaaien is in jou als goede aarde. Ik zei net, jij bent de goede aarde, niet Nederland, niet Rusland, niet Israël, niet wie dan ook. Nee, jij bent de goede aarde. En het zaad komt in jou. En dan moet je ook nog even beseffen, het is oliehoudend zaad. Dat zaad gaat nooit verloren. En dat zaad, dat zal opkomen wanneer dat hij dat wil en waartoe hij het bestemd heeft. Want dat hebben we net gelezen in Jesaja. Dat het zaad gaat opkomen, dat het woord gaat werken zoals hij het bedoeld heeft. En dit woord, dat gaat namelijk in jou komen en je zal gaan merken, misschien gaat vandaag het kwartje nog niet vallen, maar misschien morgen, misschien over een jaar. Misschien over 10 jaar. Maak je niet druk. En ik zou je willen uitdagen, elke keer als je het woord leest, elke keer als je het woord hoort, ga dan maar gewoon beseffen dat er zaad is die in jou gezaaid wordt. Hey, als je naar een boer gaat, die heeft heel veel zaad, die gaat het in de aarde zaaien. Hey, wie zaait dat? Zaait dat de aarde of zaait dat de boer? En zo is het namelijk ook, het zaad, jij gaat het zaad niet in jou zaaien, nee, God die zaait het namelijk in jou. Want hier gaat het over het woord dat gekomen is van Christus. Dus datgene wat hij wil dat jij gaat doen in jouw koninklijk priesterschap, hé, dat gaat naar jou toekomen. Nou, dan zit je hier misschien en die zeggen, ja, maar hoezo, ik versta zijn stem eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk niet zo slim dat ik het woord gewoon kan horen. Ik ben niet zo slim dat ik het kan begrijpen. Nou, God die zegt, hey, je hoeft helemaal niet slim te zijn, want ik zaai het in je, maar ik laat het ook gewoon zelf opkomen. Zonder jou, zonder dat je er wat aan toevoegt. Dus misschien heb je een profetie gekregen? Misschien heb je het woord van God gekregen door iemand heen. En jij zit maar gewoon te denken, wat zal dat betekenen? Wat zal dat betekenen? En je gaat nog een keer naar die profeet. Je gaat nog een keer vragen, hé, maar wat bedoelde je nou? En God die zegt, houd ermee op. Want ik heb namelijk het woord in jou gezaaid. En ik ga het gewoon op laten komen. Je gaat het nog een keer lezen. En dan zie je, hij slaapt en opstaat nacht en dag. En het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. Dus jij weet niet hoe dat zaad wat in je gekomen is, wat er vandaag in je komt, wat er gisteren in je kwam, hoe dat gaat opkomen. Je weet ook nog niet hoe dat eruit ziet. Er staat ook eerst de aard, dan de halm en dan het koren, en als het dan rijp is, dan gaat hij er de sikkel in slaan. Amen. Niet jij, niet ik, maar dat doet hij namelijk. En dan ga je ontdekken, als je die overgave gaat krijgen, dan ga je ontdekken dat hij heel vaak tot je spreekt. Maar dan ga je ook ontdekken dat je al heel veel voor hem betekent. Want dan doe je al zo enorm veel. Alleen, jij hebt het maar niet in de gaten dat God dat door jou aan het doen is. Snap je? En daarom moeten wij gewoon even heel relaxed worden. Heel ontspannen. Gewoon de Bijbel lezen, wat mij betreft, als een boek. En gewoon heel relaxed gewoon lezen. En als je het niet begrijpt, maak je niets uit. God die gaat er gewoon iets aan doen. Je moet eens naar David kijken. David die gaat gewoon met een opdracht van zijn vader naar zijn broers. En dan komt hij daar in de legerorde. En hij is helemaal niet van plan om die reus te verslaan. Dat is hij helemaal niet mee bezig. Maar hij komt daar en ineens voelt hij, ineens weet hij, dit kan niet. Deze reus, die is het volk van God aan het tarten. En dat wekt in hem op. En dat is hetgene wat God in hem opwekt. En dan gaat hij staan. En dan beseft hij ineens, dat het niet zijn strijd is, maar dat het Gods strijd is. En dat God gewoon een paar handen nodig heeft, een paar voeten nodig heeft, een gezicht nodig heeft, en een slinger nodig heeft, en een paar steentjes nodig heeft. En daar gaat hij David gewoon dat in zijn gedachten leggen. En dan gaat David dat gewoon aan het doen. En dan moet je kijken, dan lijkt het nog dat David in de fout gaat. Want dan gaat hij naar Saul en dan trekt hij dat hele spul aan wat Saul normaal aan heeft. Heel dat harnas. En dan staat hij daar, dan kan hij gevoed voor de anderen zitten. Want het is veel te zwaar, want hij is een klein mannetje. En dan gooit hij het van hem af en dan denkt hij, ik luisterde even niet naar God. Ik luisterde even naar Saul. Wij denken dan gelijk dat we het dan verloren hebben. Maar Saul niet hoor. David niet. Want die gooit het van hem af. En hij steven zo op die grote reus af. En dan onderweg, dan denkt hij, ik moet nog even die slinger uit mijn tas halen. Ik moet nog even een paar kleine steentjes hebben. Want dat moet natuurlijk wel in. Hij gaat er ook niet vanuit, dat allemaal vanzelf gaat. God heeft gewoon iemand nodig die slinger oppakt. God heeft gewoon nodig dat iemand die steentjes opvat. Misschien heeft God die steentjes daar wel gebracht. Op dat moment, ik heb geen idee. Maar het moest wel die slinger in. En hij begon te slingeren en wauw, één klein puntje. Dat was nog los. En dan kwam hij precies. Rara, hoe kan dat? Misschien denk je dat David dat allemaal zo goed kon. Nou gaat dat echt niet, want dan kan jij het nooit doen, maar de volgende keer krijg jij die opdracht. En dan zal je gaan zien dat God jouw leider is. En dat die het namelijk doet. En daarom moeten wij gaan beseffen. En nogmaals dan, en daar ga ik dan wel mee afsluiten. Misschien zeg je, maar dat is niet aan mij. Dat is niet aan mij. Dat is aan David. Die was een bijzonder persoon. Maar God die zegt, jij hoor mijn stem. Ik ga dat nog lezen in Johannes hoofdstuk 10. En dan ga ik dat lezen vanaf vers 22. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij van Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hen, ik heb het u al gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. En dan vers 26, maar gij gelooft niet omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Hier zegt hij nogal wat, hè? Mijn schapen horen namelijk naar mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef een eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan. In eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. Mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij. Dus mijn schapen horen mijn stem. Dus het is belangrijk dat je weet dat je zijn schaap bent. Ja of ja? Wanneer ben je zijn schaap? Als je de deur hebt opengedaan. En hij maaltijd gehouden hebt met jou. En hij heeft de Heilige Geest in jou achtergelaten. Hij heeft jou gekocht en betaald. Jij bent zijn eigendom. En dan zegt hij, dan hoor je mijn stem. Kan niet anders. Dit is namelijk wat Jezus zegt. En als jij nu zegt, nee, ik hoor zijn stem niet. Dan zeg je eigenlijk dat Jezus hier ligt. En ik geloof dat iedereen die christen is, dat niet over zijn lippen kan krijgen. Moet ook niet. Ik moet even een slokje water, want... Dat moet ook niet. Maar jij en ik moeten gaan beseffen dat we zijn stem horen. En zijn stem hebben we nodig, want hij is onze leider. Hij is de vorst Davids. Hij woont namelijk in ons. En hij zorgt dat wij een koninklijk priesterschap kunnen uitwerken. En dat we achter hem aan kunnen gaan om de grote overwinning te hebben. En misschien denk je, en nog meer, dat is dan tot slot. Misschien denk je, hoe moet ik dat in deze wereld doen? Rondom die oorlog. Hoe moet ik met de Oekraïners omgaan? Hoe moet ik met de Russen omgaan? En God die zegt, hey, kijk eens naar Jozefat. Jozefat was een koning. Er kwamen 3 grote legers op hem af. En hij zag wel, hey, dit ga ik niet redden. En ineens bedacht hij, hey, maar die God van ons, die hebben ons uit Egypte geleid. Die heeft zelfs de zee, heeft hij zelfs een pad ingemaakt waar we met z'n allen doorheen konden. En dat ging hij namelijk naar God toe brengen. Vader, dank u wel dat u dat gedaan hebt. Dank u wel dat u dat gedaan hebt. En weet je wat er toen gebeurde? Toen gebeurde er wat in het leger. Degene die uiteindelijk het volk Israël eigenlijk onderuit moest halen. Gingen ze naar elkaar toe zitten spreken. En Israël die was toen niet meer in beeld. En ik geloof, als wij op zo'n manier op dit moment naar de wereld kijken. En wij bidden gewoon ook voor de Russen. Al die Russen die op dit moment gewoon hun werk aan het doen is. Met geweren en weet ik wat allemaal. Stel je nou voor dat God namelijk gewoon hun kan aanspreken. En dat ze daar gewoon zelf mee ophouden. En heeft Poetin gewoon het nakijken. Ja of ja? Heeft Poetin gewoon het nakijken. Want hij zit zelf niet in een kanon. Of in, hoe noemen ze een ding? Hij zit zelf niet in het vliegtuig. En daarom geloof ik. En ik wil er graag bij gaan staan. En we gaan ook gewoon voor de situatie in de wereld gaan we bidden. We gaan die koninklijke priesters zijn. We gaan die koninklijke priesters zijn. Vader, ik dank u wel. Laten we ons hand maar opheffen. Dank u wel, Vader, dat u een machtig God bent. En we hebben begrepen, koning, dat u ons een opdracht hebt gegeven. Om een koninklijk priesterschap te zijn. We hoeven niet meer te vechten, want dat hebt u gedaan. Maar we kunnen onze handen opheffen en we kunnen gewoon weten dat er niemand, Vader, niemand, die kan het tegenhouden wat u aan het doen bent. En dat is vrede. En ik geloof, koning, al die slachtoffers die op dit moment vallen, Vader, die hebt u al lang opgevangen. En die hebben u al lang, hebben u een brassa gegeven. Want u bent een God van liefde. U bent een God van genade. U bent niet een God die oorlog voert. Vader, maar u bent alleen maar een God die behoudt. En daarom, wij kunnen oorlog voeren, maar alles wat dat teweeg brengt, Vader, dat werkt u uit ten goede. Want dat belooft u. En daarom, dit is het koninklijke priesterschap wat u van ons wil. om op een juiste manier te bedenken hoe dat het werkelijk in elkaar zit. Vader, ik dank u, ik eer u en ik aanbid u. Ook voor David, vader, elke Israëliet op dat moment, die sneuvelde niet, maar er was leven. En zo zal het ook zijn, vader, in dit land en op deze aarde. En ik zegen zo uw plan rondom heel dit gebeuren, in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Halleluja, 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 halleluja.